Het thema wat ik vanmorgen wil behandelen, en dat is misschien, klinkt misschien wat cliché, maar het wordt echt prachtig. Dat is: Jezus is overal. En ik was afgelopen week op een verjaardag van een vriendin van mijn vrouw en mij. En haar man, dat is een van mijn beste vrienden. En we hadden ontzettend leuk contact. Ik kwam binnen en ik ging zitten. En ik zag een aantal jongens die ik kende van jaren terug. Dat ken je wel, hè? Dan ineens ontmoet je elkaar weer. En dit waren jongens die waren on fire for Jesus. Ze waren vol van de liefde van God. Deelden daarvan uit. Getuigden aan andere mensen over wie hij was en wat hij had gedaan. Alleen ja, toen life happened, zeg maar. Het leven gebeurde met verschillende teleurstellingen en moeilijke dingen. En vragen en vraagtekens. En wat er dan gebeurt is dat er een heleboel jongelui een tijdje even uitparkeren vanuit de gemeente. En ook wel eens denken dat ze het zonder de kerk ook wel kunnen doen. Dus misschien wel herkenbaar. Sommigen beginnen heel erg dapper met eigen huisclubjes en ontmoetingen bij de McDonald's. En uiteindelijk druppelt dat uiteindelijk ook wel weer een beetje uit elkaar. En je ziet dat er steeds meer jongelui af beginnen te dwalen en hun eigen ideeën op dingen beginnen te hebben. En vooral bijbelteksten zoeken om te onderbouwen dat wat ze doen, dat het goed is. En ik had een jongen ontmoet en hij had veel van dat soort vrienden. En het was moeilijk, het was lastig. En ik ging zitten en hij zei tegen mij, hij zei: hoe gaat het? Want iedereen die weet wat ik doe, ik heb die reputatie. Hij zei: hoe gaat het? Ik zei: joh, het gaat goed. Hij zei: nou, vertel eens wat leuks. Ik zei, nou, wat wil je horen? Hij zegt: doe maar een wonderverhaal. Ik zei: nou, hou je vast. En ik kon er zo'n hele rits, weet je wel, vertellen en vertellen en vertellen. En uiteindelijk had ik een heel leuk gesprek, hoe gaat het met je? En dat ging steeds verder. Ik begon te vertellen over de liefde van de Heer Jezus. En ik keek hem aan, ik zei: weet je wat het is met Jezus? Ik zeg: ik hou nog steeds van hem. Ik keek hem aan. En toen zei hij tegen mij, hij zei: daar heb ik zoveel respect voor. Hij zei: het is niet dat ik niet meer van God hou, maar ik vind het zo moeilijk om dat nog te uiten. En dat, hij zegt, als ik gewoon kijk naar de mensen om me heen en hoe dingen zijn gegaan. Ik zeg: ja, maar hij is nooit veranderd. Ik zeg: mensen veranderen, maar hij blijft altijd hetzelfde. Maar ik hou van hem en hij is er altijd. En ik ging naar huis en toen stelde hij mij een vraag. En daar ga ik zo meteen wat dieper op in. Hij zei tegen mij, hij is pitier, hij is personal trainer. Dus dikke spierballen, weet je wel, alles netjes in shape, behalve dus een geestelijk leven. En hij vroeg aan mij: David, hoe kan ik geestelijk terug in shape komen? En toen dacht ik, wat een vraag. En wat een belangrijk iets dat wij als gemeente daar een antwoord op hebben. Dat in een fase, hè, waar iedereen bezig is met gezond zijn, een gezonde levensstijl, ren je te pletter voor maar 10 euro per maand, weet je wel. En kilo's vliegen eraf en allerlei diëten en dingen. Dat de gemeente een antwoord moet hebben over hoe kun je er waarborgen dat je geestelijk gezond bent en blijft. En om daar met elkaar over na te denken, Jezus is overal, en hoe kun je zorgen dat je geestelijk in shape blijft, wil ik een aantal bijbelteksten met je doornemen voordat we daar dieper op ingaan. Johannes 6, vers 47 is Jezus aan het woord. En het is, ja, hoe zou ik het zeggen, opnieuw die eigenaardige, zelfverzekerde toon van Jezus, waar een heleboel mensen niet mee om kunnen gaan. Johannes 6, vers 47. Waarachtig, zegt hij, ik verzeker u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn mannen gegeten en toch zijn ze gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit eet, sterft niet. En voor degene die het niet begrijpt, zegt hij het gewoon nog een keer: ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. En wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, dat is mijn lichaam. Nou, dit zijn best wel ingewikkelde woorden. Je moet je voorstellen dat je een gesprek hebt met iemand en dat hij ineens naar zichzelf wijst en zegt: ik ben het levende brood. In de maatschappij, ik bedoel in Nederland alleen al, waar je vooral niet de hoge dunk moet hebben van jezelf, moet je niet zo snel zeggen dat jij de weg, de waarheid en het leven bent. Want ik sprak eens met een man aan de waterkant en die zei: ja, wie zegt dat nou over zichzelf? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat stond hij echt zo te vertellen. En ik denk, ja, wat moet ik nou zeggen? Ik zeg: nou luister, ik zeg, als je de weg, de waarheid en het leven bent, dan mag je dat toch ook zeggen? Feit is een feit. Ik zeg: is het cola blikje rood of groen? Ja, het is rood, zegt hij. Nou, als het rood is, dan moeten we het toch niet moeilijk over doen. Nee, dat klopt, zegt hij. Ik zeg: nou, als Jezus de weg, de waarheid en het leven is, ik zeg, dan mag hij dat toch zeggen? Ja, goed, hè. Maar de wereld kan daar niet mee omgaan. En zo was het ook hier. Ik ben het levende brood. Wie van dit brood eet, die zal eeuwig leven hebben. En dan maakt hij een vergelijking met de voorouders. Jullie hadden manna, maar uiteindelijk stierven jullie toch. Maar als je van dit lichaam eet. En nou zou je kunnen zeggen, Heer Jezus, dat zijn heftige woorden. Je moet je een beetje aanpassen aan de cultuur, zodat ze je begrijpen. En dan staat er achteraan, nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren. Ze hadden helemaal met hem gehad. En ze zeiden, hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? En daarop zei Jezus, waarachtig, ik verzeker jullie. Je zou zeggen, Heer, doe even een stapje rustiger aan. Maar hij doet gewoon een schepje bovenop. Hij zegt, waarachtig, ik verzeker u, als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, heeft u geen leven in u. Ze waren al heavily offended, weet je wel. Er was al zware ergernis toegeslagen over het feit dat die man zich het brood des levens had genoemd. En nou maakt hij het nog wat erger door te zeggen, als je er niet aan deelneemt, ja, dan heb je ook geen leven in je. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Hij maakt het alles maar moeilijker. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden en ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet, leven door mij. Ik bedoel, come on, for real. Als jij iemand ontmoet op je werk die dit soort dingen tegen je zegt, dan denk je, nou, die heeft het niet helemaal op een rijtje. Wie mijn lichaam eet, wie een stukje van mij opeet, wie mijn bloed drinkt, dan zou je van zeggen, nou, dit zijn heftige woorden, dit zijn moeilijke woorden om te begrijpen. En iedereen die naar Jezus luisterde, nam het ook heel erg gewoon rationeel aan. En die begon erover te discussiëren. En zei, nou, dit gaat echt wel een stukje te ver. En dan heeft hij het over, zegt hij, dit is het brood wat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten, want zij zijn dood gegaan, zij zijn gestorven. Maar wie dit brood eet, zal eeuwig leven. En dit alles zei hij ook nog in de synagoge van Capernaum. Worst place, weet je. Waar mensen met al hun gedachten en ideeën en gevoelens bij elkaar, gaf hij zulke heftige woorden. En dan staat er daar achteraan veel leerlingen die het gehoord hadden, die zeiden ook, dit zijn harde woorden. Wie kan daarnaar luisteren? Zijn eigen leerlingen. En Jezus die wist wel dat zijn leerlingen protesteerden. En die zei tegen hem, ergeren jullie hier aan? Zegt hij. Maar als jullie nu de mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was, zou je... Hè? En dan zegt hij dit, de geest maakt levend, maar het lichaam dient tot niets. En Paulus had al eens gezegd, vlak daarna, hè, de oefening van het lichaam heeft weinig nut. Ren jezelf te pletten voor een tientje. De geest maakt levend, maar het lichaam dient tot niets. Uiteindelijk is je lichaam, en dat weten we allemaal wel, maar het is goed om nog eens een keer bij stil te staan, een huis waarin je persoonlijkheid kan worden weergegeven in deze wereld. Maar de echte jij zit diep van binnen. En de echte jij was de persoon waar Jezus naar op zoek was en waar hij heel graag mee wilde communiceren. Zeg maar, sommigen van jullie geloven het niet. Want Jezus wist namelijk vanaf het begin af aan wie hem zou uitleveren. En daarom heb ik tegen jullie gezegd dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is. En dan gebeurt er dit. Dan staat er, toen trokken veel leerlingen zich terug en ze gingen niet verder met hem mee. Als je de Bijbel bestudeert, dan zie je dat Jezus uitzinnig populair was. Mensenmassa's volgden hem om de fantastische wonderen die hij deed. Maar tegen de tijd dat hij dichter naar het kruis ging en eerlijk begon te spreken over wie hij echt was, zijn identiteit, toen hij daarin ging staan, hadden steeds meer mensen moeite met hem. Steeds meer begonnen zich te ergeren. Steeds meer die haakten af. En ze dachten, nou, als dit het is, dan weet ik het niet. Of die man zegt nu al hele rare dingen. En dan gaat er een hele, op dit moment is zo'n spanningsmoment. En dan is er een soort scheuring. Dan gaat een hele grote groep gaat weg. Die willen niet meer bij Jezus horen. En dan is het zo mooi, want er staat erachter, staat, Jezus vroeg aan de 12, willen jullie ook soms weggaan? Nou, ik herken me daar wel een beetje in. Het gewoon dat natuurlijke. Als je een conflict hebt met iemand en iemand begint tegen je te praten van, nou heer, je hebt eigenlijk, had je toch wel, en dat gevoel van, oh ja, zijn jullie er, nou ga maar dan. Hè? Willen jullie ook soms gaan? Nou ga maar. Jezus had een beetje genoeg van. En dan zegt Petrus, ja maar heer, waar moeten we dan gaan? Want u spreekt woorden die eeuwig leven. Oh, gelukkig één die het begrijpt. Jezus spreekt woorden van geest. En niet alleen lichaam. Hij is erop uit om je geestelijk op te bouwen. En hij zei, ik ben het levende brood. Als je daarvan eet, zul je begrijpen wat ik bedoel. Waar had hij het over? Had hij het over het avondmaal? Had hij het over... Moet ik echt een hapje nemen, Heer? Heel veel mensen snapten het niet. Maar dan gaan we zo meteen zien wat hij daar precies zegt. Weet je, er is een Bijbelgedeelte waar ik je nu even mee naartoe wil nemen. Dus even van dit moment naar een ander moment. In Lucas. Lucas 24 vers 13 is een prachtig mooi bekend verhaal. Dat is het verhaal van de Emmausgangers. Laat me het verhaal schetsen en als je het na wil lezen op de details, dan kun je het vinden. Lucas 24 vers 13. Misschien dat ik het zo meteen nog een keer oppak, vers 25. Maar in Jeruzalem, waar we net met z'n allen zo fantastisch voor gebeden en gezongen hebben, dat God daar vrede brengt, daar was een mega happening geweest. De Heer Jezus was daar aan het kruis gegaan. En je moet zo zien, hè, dat van de populariteit van Jezus werd het steeds nauwer en steeds meer mensen verlieten hem. Net als dat we net gelezen hebben. En uiteindelijk, voor dat kruis van Golgotha, staat nog maar een handje mensen toe te kijken. En het grote gros van de mensen, die zeggen tegen elkaar, als ze naar Jezus kijken, nou zie je nou wel. Ja, zo loopt het met je af als je jezelf het brood des levens noemt. Dat soort dingen moet je ook niet zeggen, want mensen snappen dat niet. En ja, het is sneu, want het was een leuke man, maar moet je nou kijken. En er waren mensen die eromheen stonden die zeggen, ja, kwakzalver, oplichter, denk je wel niet dat je bent? En als je dan wonderen kan doen, kom er dan even vanaf. He, u kent het verhaal. En al die ellende. En die twee Emmausgangers hadden het allemaal meegemaakt. Het hoogtepunt van de carrière van Jezus was eigenlijk zijn dieptepunt. En niemand begreep dat. Want reken maar, dat denk ik, dat toen de mensen Jezus zo uitdaagden, dat hij van het kruis af wilde komen om te zeggen, hoe bedoel je? En het aan de wereld wilde laten zien. Maar ik weet één ding, om sterk te zijn, ging hij de dood in om zwak te worden en uiteindelijk ook weer op te staan. Nou, die mannen die gingen onderweg van die mega-happening en ze waren gewoon vet verslag. En dat zie je ook als ze met elkaar praten, omdat ze niet begrepen wat er was gebeurd. Kijk, ze spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen. En van Jeruzalem naar Emmaus is ongeveer 11 kilometer. Dat is een behoorlijke wandeling. En dan heb je tijd om met elkaar te kletsen. En ik noem de weg van Jeruzalem van het hoogtepunt naar Emmaus. Ze gingen dus zeg maar van de megaconferentie gingen ze terug naar huis. En dat ken je wel, hè? Een fantastisch mooie samenkomst. Een bijzonder mooi moment in je relatie met God. En dan ga je back to reality. En onderweg terug naar de realiteit heb je tijd genoeg om over alles te twijfelen en te redeneren en jezelf nog eens even af te vragen of het allemaal echt wel zo is. De weg van de twijfel is van Jeruzalem naar Emmaus. En die twee gasten die liepen daar. En hoe zit het nou hiermee en daarmee? En dan ineens dan is er een man die zich wat mysterieus opstelt en die wandelt met ze mee. Ik vind het zo mooi. De Heer Jezus, oh man, die kon ook heel goed toneel spelen. Want hij hield het vol tot aan het einde van de route. Hadden ze niet door wie hij was. Hij begint en hij zegt gewoon, joh, waar hebben jullie het over? En dan kijken ze elkaar aan en dan zeggen ze, bent u soms de enige vreemdeling? Hebben we niet meegemaakt wat er is gebeurd? En dan begint de Heer Jezus gewoon in zijn liefde te vertellen hoe het allemaal zit. Hij neemt ze mee van de profeten. Soms heb je iets meegemaakt in je leven wat ontzettend moeilijk is, maar je weet niet hoe het echt zit. Hadden die gasten ook. Want ze zeiden, ja, en nou zijn er ook nog van die vrouwen. En die hebben ons in de verwarring gebracht door te zeggen dat hij is opgestaan. En wat moeten we nou geloven? Want we weten het niet meer. En tijdens die weg van twijfel is Jezus daar. En mijn boodschap aan jou vanmorgen is, als jij wandelt van Jeruzalem naar Emmaus, als jij wandelt van mooie hoogtepunten in je leven, back to reality, als je daar wandelt en twijfelt en vragen hebt, dan is Jezus overal. In je twijfels. In je vragen. In je, ik weet het niet meer, ik ben in verwarring gebracht. Dan mengt hij zich in het gesprek. Want je moet je ogen wel open houden dat hij het is. En dan hebben ze een gesprek, een ontzettend goed gesprek. En uiteindelijk komen ze dan aan op de plaats waar ze moeten zijn. Dus terug in de realiteit, terug in Emmaus. En als ze daar dan dus wandelen, dan vind ik het zo mooi. Dan doet de Heer alsof hij doorloopt. Je moet maar nalezen. Dan doet hij net alsof hij, nou jongens, tot ziens. En dan komt het erop neer. Ben je bereid om nog even dieper door te zetten? Of haak je af? Kijk, als je op de weg van twijfel bent En je bent aan het zoeken en aan het roepen. En je bent er met mensen over aan het praten. En Jezus is allang in de buurt door middel van vrienden, met opmerkingen, met dingen. En dat je doorgaat en dat je hem uitnodigt om in je leven naar binnen te komen. Ook al begrijp je hem nog niet in alles. Ik had een gesprekje met een man op het tienerterrein die jarenlang zich heeft ingezet. En die is in een geloofscrisis gekomen. Zulke moeilijke dingen meegemaakt. Ik kreeg me echt een vaderfiguur. En ik keek hem aan en hij zegt, ja, hij zegt, kan er allemaal al iets meer mee omgaan. Dat soort fanatieke jongens als jij. Maar ik heb nog wel veel vragen. We hadden samen op het podium gestaan in het verleden. Ik zeg, mag ik voor je bidden? Maar dat hoeft niet hoor. Ik zeg, nou als het niet hoeft. Hij zegt, maar het mag wel. Ik zeg, nou als het niet hoeft, maar wel mag, dan ga ik voor het mag wel, oké? Okay? Ja, oké, okay, nou goed. Sla mijn arm om me heen. En ik zei tegen hem, ik zeg, weet je, Jezus is niet altijd te begrijpen, maar wel altijd goed. Hij zei, dat is een goeie. Die ga ik onthouden. En het is waar, dat op die weg kan er zoveel gebeuren. En wat is dan belangrijk? Het is dan belangrijk dat je hem uitnodigt om binnen te komen. En ze namen hem mee naar binnen. En wat er dan gebeurt, is zo mooi. Want dan gaan ze zitten. En pakt Jezus het brood des levens. Hij is het brood. En hij breekt het brood voor hun aangezicht. Hij neemt er een stuk van en op dat moment, en Jezus, kan je dit zien? En ze kijken waar. En ze, u bent het. En voordat ze het gezegd hadden, staat het zo mooi, werd hij aan hun aangezicht onttrokken. Is die weg. Als jij wil zien wie Jezus is, zul je bereid moeten zijn om maaltijd met hem te hebben. En weet je wat dat betekent? Dat betekent dat je even van de weg van twijfel afgaat. En stopt met doorlopen. Stopt met doorrennen. En dat je gaat zitten en maaltijd met hem hebt. Dan gaan je ogen weer open voor hoe het echt is. Hoe vaak heb ik het niet gehad, persoonlijk in mijn eigen leven, dat ik 1001 vragen had, maar er toch niet uitkom, want ik bedoel, er komen we niet uit. Een heleboel weten we niet. Maar dat ik er wel uitkwam op het moment dat ik gewoon ging zitten bij Jezus. Daar is die dan. Toen ik het zei, toen ik begon, hij is hier. Dat is het antwoord. Hij is het antwoord. En toen ze dat zagen, werden ze zo geraakt. En dat is zo fantastisch mooi. Als je het dan verder gaat lezen, dan gebeurt er dit. Het is 's avonds laat. Hè? Dus ze hadden gezegd, Jezus, kom, je moet niet verder meer reizen. En het is allemaal. Diezelfde nacht gingen ze nog helemaal terug naar Jeruzalem. 11 kilometer lopen. En toen ze aankwamen, kunnen we wel even kijken. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen, zeiden ze. En de 2 leerlingen die vertelden wat er onderweg gebeurd was. En hoe hij zich aan hen herkenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Ik ben het levende brood. En dan staat er dit, en dit is hetgene wat mij zo ontzettend raakt. Er staat, terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan. En hij zei, vrede zij met jullie. Weet je wat ik zo ontzettend gaaf vind? Hij zei niet, ik zal met jullie meegaan terug naar Jeruzalem. En dan gaan we het daar aan de jongens vertellen. Nee. Toen hun het over hem hadden, ineens was hij daar. En dat is wat ik beleef. Over de wereld, in de supermarkt, tot en met in de sportschool, op welke plek ik ook ben. Elke keer, als ik het over Jezus heb, dan is hij daar. Hij leeft. Hij is niet dood. En hij is het levende brood. En elke keer, want Jezus zei, als je mijn brood, hè, mijn lichaam eet, als je in mij gelooft, dan is het alsof je mijn lichaam eet en van mijn bloed drinkt. Die woorden die hij had gesproken zijn geest. Die kun je lichamelijk niet beredeneren. Maar als je onderdeel hebt aan wie hij is, dan overal waar je bent en iets over zijn liefde vertelt, daar is hij. En ik wil tegen je zeggen, Jezus is overal. Jezus is op de weg van de twijfel. Jezus is op de weg van de vragen. Jezus is van het hoogtepunt naar het dieptepunt. Jezus is in de teleurstelling. Jezus is overal. Hij mengt zich in je leven. Hij mengt zich in je gesprekken. Hij mengt zich in je teleurstellingen. Maar om te zien wie hij echt is, moet je tijd apart zetten en van de weg af gaan en maaltijd met hem hebben. Even alleen met God. En ik weet wat het is om alleen met God te zijn. Ik weet wat het is om de deur achter me dicht te doen. Maar ik weet ook wat het is om te leven in deze wereld waar je gewoon gejaagd wordt met zoveel prikkels dat het steeds moeilijker is om even alleen met hem te zijn. Nou, de duivel weet het. Het is een van zijn tactieken is als wij die knakkers van de kerk maar afleiden, dan worden ze niet effectief. Want hoe verder ze van de waarheid vandaan raken, hè, hoe meer vragen ze hebben, hoe minder ze gaan betekenen in de wereld. Dat is gewoon zijn tactiek, is afleiding, misleiding. En lieve mensen, u bestaat voor een groot deel uit geest. De oefening van het lichaam heeft weinig nut. Ik vind het wel leuk, ik ben er ook wel mee bezig. Want als je sterk bent in je lichaam, dan kun je ook meer aan. En dan kun je ook over de wereld reizen en dan ben je niet zo brak en zo. En dat doet alles een beetje mee. Ik vind het ook belangrijk, dat is ook oké. Maar in de maatschappij van vandaag zijn er meer mensen fysiek in shape dan geestelijk in shape. Want die boy waar ik mee sprak, die jongen, die had alles sterk in orde. Behalve zijn geestelijk leven. En dat was de diepste vraag. Wat moet ik nou doen om echt geestelijk in gezondheid te blijven? Jezus is overal. Leuke anekdote. Aantal maanden geleden. Ik heb een vriend. Dat is niet de jongen waar ik dus van de week mee sprak. Maar zijn vriend is ook mijn vriend. Dat is een beetje lastig te volgen. Maar hij is een personal trainer. Hij is een PT'er. Hij heeft al zijn dingetjes gehaald. En hij is echt gewoon een klerenkast aan het worden, weet je. Alles heel groot. En op een gegeven moment een heel leuk gesprek mee. Ik zei tegen hem, want ik werd wat ouder en ik had steeds meer, hoe zou ik dat zeggen, zwembandvermogen. Zo, hier. En op een gegeven moment zat die oudste van mij achter mij op de fiets en toen pakte hij me vast bij mijn buik en toen pakte hij echt gewoon zo mijn... Nou, pap, zei hij, toen zei hij, oké, weet je wel, het is misschien wel goed om daar iets wat aan te doen. Wat gezonder te gaan eten en op een dag te moeten te voorkomen. Dus ik met die vriend van mij afgesproken, ik zeg, ik ga zo'n kuurtje volgen. En toen kreeg ik dus zo'n eiwitten dieet. Dan mag je dus alleen maar kip en van die shakies nemen en zo, weet je wel, van die rommel. Broccoli, groente, zilvervliesrijst, daar noem dat maar op. Ik ging naar de Lidl en al die rommel gehaald. Dan kun je natuurlijk een kilo kipfilet kopen voor 5 eurotjes. Dus alles bij elkaar. Ik was bezig een maaltijd voor te bereiden. Een van mijn al zo geliefde kippenmaaltijden, maar niet uit. Op een gegeven moment komt het je neus uit, maar dat is een ander verhaal. Ik haal die kip uit de vriezer. Ja? Een paar stukken kipfilet om het op de keuken te leggen en te ontdooien. En toen sprak de Heilige Geest van God tot mij. Ik heb in een dagelijks leven. En de Heer die zei tegen mij, hij zegt, wat moet je doen om je kip te ontdooien? Ik zei, nou Heer, alles wat ik moet doen, is hem uit zijn omgeving halen. Haal je kipfilet uit de vriezer en hij past zich aan de temperatuur waar hij op dat moment is. Leg je kippetje in de oven en hij past zich aan de temperatuur waar hij op dat moment ingaat. En toen zei God tegen mij, dat is precies zoals het met christenen gaat. Haal ze uit de omgeving waar ze van Jezus horen en hem lief hebben. En ze passen zich automatisch aan. Dat is niet een wilsbesluit, hè? Want sommige mensen zeggen, ja, weet je wel, je kunt daar toch voor kiezen en je kan toch sterk zijn en je kan toch in de wereld zijn en nergens last van hebben, weet je wel. Maar het is gewoon een natuurlijke wet. Dat als je in een onder nul omgeving bent, nou, dan gaat je temperatuur naar beneden. Binnen in Afrika is het snikkend heet, nou, dan krijg jij het ook warm, weet je. Dat is gewoon een natuurlijke wet. En het is ook zo met ons geestelijk leven. Als jij niet in de omgeving bent waar anderen van Jezus houden, dan wordt het heel lastig om jezelf warm te houden voor Jezus. En als je steeds meer mensen om je heen gaat zien, die allemaal hun eigen ideeën en denkpatronen erop nahalen. Maar ik sta er soms van te kijken wat voor verhalen mensen mee aankomen. En ik denk, jeetje, met wie ga jij om? Jezus zei het gewoon, hè? Die zei het platheid. Vertel me wie uw vrienden zijn, dan zeg ik u wie u bent. En er zijn heel veel christenen die gebruiken dat als excuus om niet om te gaan met mensen die niet van Jezus houden, maar daar heb ik het niet over. Want we moeten allemaal een paar vrienden hebben die Jezus niet kennen. Want anders kan de wereld niet bereikt worden. Dat vind ik heel normaal. Maar het is ook goed om te weten, hè, wat is jouw omgeving? En daar wil ik je over nadenken. Mijn eerste tip om geestelijk in shape te blijven, dat is je omgeving. Je past je aan je omgeving. Dus pas op voordat je rigoureuze keuzes maakt en zegt, dat ga ik nooit meer doen. Wat is dan het alternatief? Hè, zorg dat je in een plaats bent waar je op temperatuur kunt blijven voor Jezus. Het tweede wat ontzettend belangrijk is, en ik weet dat het is een van de fundamenten ook van deze gemeente, dat is Gods genade. Geen schuld en veroordeling in je leven toestaan. Waarom is het zo belangrijk? Dat is omdat schuld en veroordeling is een blokkade om van God te kunnen ontvangen. En onlangs, ik trek het gewoon naar mezelf, was ik in het bos aan het wandelen. En je hebt wel eens, dan heb ik nog wel eens last van mijn oude natuur. Dan dacht ik, jij was toch gekruisigd, maar dan staat hij toch weer op uit de dood. En dan heb ik weer wat gedaan en dan denk ik, ja, dat is niet helemaal netjes. Ik heb wel eens bijvoorbeeld in een gesprek dat niet helemaal netjes met iemand gedaan. En dan voel ik me schuldig. Dan voel ik me rot over. Dan denk ik, oh, dat had ik beter kunnen doen. En wat ik merk, dat een schuldgevoel zorgt er bij mij voor dat ik het idee krijg dat ik niet waardig genoeg ben om met God te spreken op dat moment. Als ik dan wandel in het bos of als ik alleen ben, weet je, dan denk ik, Heer, ja, ik wil wel met u praten, maar ik weet, ik moet eigenlijk nog eerst iets oplossen en weet je wel. En ik wandelde in het bos en de Heer die zei tegen me, waarom denk je dat ik aan het kruis ben gegaan? En hij zei, juist voor het schuldgevoel. Dus als je een schuldgevoel hebt, moet je juist naar het kruis toe rennen. En wij hebben er de natuur van gemaakt om de andere kant op te gaan. Omdat we denken, ja, ik ben niet waardig nu, weet je, want dit is niet het goede moment. Maar God zegt, wanneer je die schuld voelt, wanneer je die veroordeling voelt komen, dan juist moet je met me komen praten. Want daarvoor ben ik de oplossing. En wanneer je met een schuld en schaamte en rotgevoel door het leven gaat, acht je jezelf niet waardig om de zegeningen van God te ontvangen over wie jij bent. En kun je niet geestelijk in shape blijven. Je hebt de waarheid van God over jou nodig. En dat begint bij de fundamenten te begrijpen dat God echt van je houdt. Een ander moment is fight your battles. Om geestelijk in shape te blijven, zul je je battles moeten vechten. En dat is gewoon even, dan denk ik aan zo'n kickboksgast. Pick your battles. Je moet door je processen heen. Afrekenen met dingen waar je aan vast blijft zitten. Het is belangrijk om daarmee bezig te gaan. Zorg dat je door het leven gaat. En dat je ook de houding hebt. Ik ben niet tevreden totdat ik zie dat ik vooruitgang maak. En een heel mooie quote van mijn hart is. Vooruitgang boek je wanneer je besluit te gaan doen. De dingen waar je hart je zo lang al van overtuigd dat je zou moeten doen. Je weet het allemaal. Ik ken zoveel mensen die komen bij mij en zeggen. Ik weet niet wat ik moet doen. En dan zeg ik. Dat is niet waar. Want diep van binnen weet je heel goed wat je moet doen. Alleen het ontbreekt je aan lef. Om echt stappen te maken. En als we daar eerlijk over na gaan denken, dan gaan we zoveel harder naar voren. Nou, voeding. Je lichaam heeft voeding nodig. Dat weten we allemaal, ja toch? Maar jouw geest heeft ook voeding nodig. Nou, dat is mijn vraag aan jou. Waar voed je je geest mee? Laat me je een tip geven. Jouw geest kan niet leven van Netflix of RTL alleen. Poor you, man. Als dat alles is wat je binnenkrijgt, dan ben je een junkfood christen. Het is alleen maar rommel naar binnen te werken. En daar ga je niet geestelijk van groeien. En eens een keer een chippy. En ik kijk ook wel eens een keer iets leuks. Ik kijk ook wel eens een keer iets waar ik flink om kan lachen. Maar niet alleen maar. Mijn geest voedt zich van de woorden van Jezus. En of dat nu is vanuit de Bijbel wat ik lees, of dat ik aan het onkruid wieden ben in de tuin en dat ik het moeilijk vind om te lezen, dus zet ik gewoon de Bijbel op en kan ik er 2 uur lang naar luisteren. Zomaar 2 Bijbelboeken uit in een middagje tuinwerken. We moeten leren om Jezus op een moderne manier te betrekken in ons dagelijks leven. En niet all too spiritual te zijn, waardoor we het eigenlijk altijd voor ons uitschuiven. Ja, als we tijd met God... Ja, maar dan moet ik het wel goed. Dan zet ik de kaars neer en dan zet ik de Bijbel open. Maar totdat al die romantische elementen er zijn... Oeh, dat duurt zo lang. En dan is het 2-3 weken later. Oh ja, ik moet me er echt eens een keer tussen... Maar als jij in staat bent om Jezus in je iPodje te laten spreken tot jou... Of via je iPhone, via de podcast... Mijn podcastkanaal, elke week een nieuwe preek. Er zijn meer dan 3000 Nederlanders die dat hebben ontdekt en daarna luisteren. Vanuit de vrachtwagen, vanuit de auto. En zeggen, ik voed mijn geest met de woorden van God. En dan begin je van binnenuit te merken dat de Heer begint te spreken. En in je dagelijks leven veel naar buiten komt. Steeds sterker naar buiten komt. Ik wil er nog iets over zeggen. Je kan in het bos wandelen en God erbij betrekken. Je kan hockeyen en God erbij betrekken. Je kan golven en met de Heer praten. Kijk, in mijn relatie met mijn vrouw zijn er een heleboel leuke dingen die we doen. We vinden het heerlijk. We zijn maandags altijd vrij. En dan gaan we naar Van der Valk en dan drinken we een bakje koffie. En dan hebben we gewoon leuk, weet je, gezellig. Er zijn momenten dat ik echt ook heel intiem met haar kan zijn. Weet je, dat ik echt super daarvan... Maar zo is dat ook met Jezus. Er zijn momenten dat je met hem kan zitten en bij wijze van spreken een bakje koffie kan drinken. Dat je met hem kan wandelen door het bos. Dat je je auto in kan stappen en zeggen, Heer, u bent hier, dankjewel. Maar er zijn ook momenten dat je met kaarslicht heel intiem met hem kan zijn. En dat als hij daar dan is en hij zegt, ik ben het levende brood. Dat je weet dat hij er is. Wij moeten leren onze relatie met God niet te overbegeestelijken, maar hem te betrekken in al de details van ons leven. Punt 5 is om geestelijk in shape te blijven. Geef de zegen door. Get yourself off your mind. Heel veel mensen overleven. En ze zijn allemaal bezig met, ik heb dit nog niet en ik heb dat nog niet. En als ik dat zou hebben, dan zou alles anders zijn. Ken je die opmerking? Nou, als dit zou veranderen, nou dan. Weet je, als onze houding verandert, gaan de dingen om ons heen ook veranderen. Dat is de volgorde. En ik heb gezien dat als ik een zegen ben voor iemand anders, dat die oneindige rivier van liefde begint te stromen, mensen aanraakt. En daar word ik zo ontzettend blij van. Een aantal weken geleden was ik in een gemeente om te spreken. En na afloop was er een vriend van mij, die had een nieuw restaurant geopend, ergens daar in de buurt. Hij had een kinderspeelparadijs, was een restaurant bij. Hij had me uitgenodigd, hij zegt, ik geef je een lekkere lunch, kosteloos, gaan we lekker eten. Dus ik had Joyce en de kids mee, die gingen helemaal los in die kinderspeeldinges. En wij zaten uren lekker na te tafelen en te kletsen. En het werd 6 uur, 7 uur, 8 uur. En ik kijk op een gegeven moment om me heen, ik zeg, gast, ik zeg, je hebt helemaal geen klanten in je restaurant. En ik kijk me aan. Nee, zegt hij. Hij zegt, wat dat betreft gaat het nog niet zo goed. Hij zegt, als dit zo door blijft gaan. Hij zegt, dan haal ik het niet. Ik ben klaar met eten. Ik zeg, moet ik betalen? Nee, tuurlijk niet. Zegt hij, dit is gewoon een beetje zegen, vriend. Ik zeg, dat is mooi. En ineens denk ik, hé, maar wacht eens even. Ik kan de zegen doorgeven. Ik heb ontzettend veel gunst op mijn leven. Waarom? Niet om wat ik heb gedaan, maar om wat hij voor mij heeft gedaan. En waar ik kom is zegen. Ik zeg tegen hem, weet je wat jij nodig hebt? Je hebt de zegen van God nodig op je restaurant. Zal ik er anders om vragen? Ja, zegt hij, is goed. Ik hou zijn hand vast. Ik zeg, lieve Heer, ik hou van u, u houdt van mij. U houdt van deze man. Ik bid dat u klanten wilt brengen. En dat iedereen het ontdekt, dat het hier hartstikke lekker eten is. Want het was ook zo. Zegen deze plaats, in Jezus' naam. 2 weken later kreeg ik een appje. Wil je nooit meer voor mijn restaurant bidden? Hij zei, was vandaag de drukste dag ooit. Op precies dezelfde dag. 2 weken later. Hij zegt, nou moet ik nog aan mijn personeelsbeleid gaan werken. De zegen van God maakt rijk. En de zegen van God brengt op een plaats waar wij kunnen zijn. Ik zou je nog 100 verhalen kunnen vertellen. Jezus is hier. Jezus is overal. Hij is op je hoogtepunten. Hij is op je dieptepunten. Hij is onderweg van je hoogte naar je dieptepunt. Hij mengt zich in elke conversatie. Maar als je echt wil zien wie die werkelijk is, moet je tijd nemen. Een maaltijd met hem hebben. Zeg, ik ben het levende brood. Mijn laatste tip om in shape te blijven is, en dat zeg ik in het Engels, want dat vind ik veel mooier. Always return to your first love. Kom altijd weer terug bij die eerste ontmoeting waar je Jezus hebt leren kennen. En ik zei tegen die vriend van mij, in een ver verleden heeft hij nog wel eens wat voor me gewerkt. En ik weet nog goed dat ik op een ochtend in gebed was op kantoor. En hij kwam toen binnen. En hij ervoerde de aanwezigheid van Jezus. Hij zegt, dude, zegt hij, ben je aan het bidden of zo? En ik zeg, ja man. Hij zegt, ik kan het helemaal voelen. En ik zei tegen hem, ik zeg, weet je dat nog? Hij zei, ik weet het nog. Ik zeg, Jezus is nooit veranderd. Dat doet hij nog altijd. En toen begon hij te lachen. Hij zei, dat is waar. En toen kwamen de herinneringen naar boven van zijn persoonlijke, intieme momenten met Jezus. En hij ging naar buiten. Hij zegt, dankjewel. Dankjewel. Ik ga terug, geestelijk in shape. Dat is wat ik wil zijn. Zoals onze ogen sluiten. Lieve Heer Jezus, ik wil u danken voor al deze kostbare mensen. Zo lieve kostbare mensen voor u. Heer, ze hebben geen flauw idee, maar de woord gewoon 24 uur om hun vrede gevochten. Heer, we hebben het over vrede aan de andere kant van de wereld. Maar vrede in ons privéleven. Heer, want als er vrede is, dan kunt u spreken, dan kunt u ons hart bereiken. Als er onrust en strijd is, Heer. Heer, dan raken we zo ver van u vervreemd. Heer, dan trekt het leven zo hard aan ons, aan al de kanten. Maar vanmorgen is Jezus hier en zegt hij tegen jou, ik ben overal. Ik ben in je strijd, ik ben in je overwinning, ik ben in je plannen, ik ben in het begin, ik ben in het einde. Ik ben er. En lieve Vader, ik wil u danken. Heer, dat u ons als uw kinderen oproept. En zegt, lieve schatten, vergeet je geest niet. Het is goed om na te denken over je lichaam. Het is goed om plannen te maken, om ouder te worden. Het is mooi om de rijkdom van het leven te zien en te ontvangen. Maar vergeet de rijkdom van je geestelijk leven niet. Heer Jezus, u heeft het beloofd. Als we het over u hebben, dat u er zal zijn. En als we zo met elkaar stil zijn, Heer. En jij op dit moment in je hart denkt. En de fase waar jij bent. Misschien heb je voor je gevoel alles verloren. Misschien sta je op het punt om een vette carrière te maken. Misschien heb je de liefde van je leven ontmoet. Misschien ben je de liefde van je leven kwijtgeraakt. Waar je ook bevindt. Op de weg van Jeruzalem naar Emmaus. Heer, open onze ogen. Dat u daar bent. En dan is het oké. Als hij er is. Dan is het oké. Openbaar u zelf maar, Heer. Op dit moment. In onze harten. In Jezus' wonderbare naam.